Deze dienst waarin onze pastoraal medewerker broeder Brinkman zal voorgaan. De dienst zal vanavond ook in het teken staan van de opening van het winterwerk met als thema alles op zijn plek. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de hervormd gereformeerde jeugdbond. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor de heer Arissen, wethouder van de Vierenstraat 24 in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Voor mevrouw Eef de Haas in Dekkerswald de Groesbeek. Voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindorflaan 11b in het Tollekamp in Wageningen. Voor de heer Dirk van Inge, SD Frankstraat 12 in Wolfezen. Voor mevrouw van Ravenstein van Estrik, Arnoldus Jacobstraat 21, die voor revalidatie in Vrijthof te Tiel verblijft. En voor mevrouw Schoenmakers van Zetten uit Kesteren in het Gelders Rivieren Valleiziekenhuis in Ede. En voor Else Thijssen, Berkenstraat 18. En mevrouw Broekhuizen, Domineesakker 15 in Siependaal in Tiel. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er preekbespreking voor jong en oud. Deze week beginnen ook de catechisaties. En voor de dagen en tijden verwijzen wij naar de kerkbode. Woensdagavond is er kring geestelijke groei. En zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 116 vers 1. God heb ik lief. Vers 3. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. En vers 10. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. Ik noem nu de versen 1, 3 en 10 van Psalm 116. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Johannes zegt in Johannes 15 vers 12, en daar haalt hij de woorden van Jezus aan die daar zegt: dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Enige maanden terug hebben dominee Zonderberg en ik de diensten afgestemd voor vandaag, omdat we dan niet dezelfde tekst en dezelfde preek zouden houden. Dus ik zit 's morgens wat anders te luisteren dan u. Maar een woord wat vanmorgen in de schriftlezing is overgeslagen, daar gaan we het vanavond over hebben. Liefde. We willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Psalm 36, vers 2. We willen ook vanavond ons geloof belijden en dat willen we doen met de woorden van artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En we willen dat beamen met het zingen van Psalm 65 vers 1 en 2. Psalm 65 vers 1 en 2 naar artikel 27. De Nederlandse geloofsbelijdenis spreekt daar over de katholieke of algemene kerk. Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk. Ze is een heilige vergadering van de ware Christusgelovigen, die al hun zaligheid verwachten van Jezus Christus, gewassen zijn door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is er geweest vanaf het begin van de wereld en zal er zijn tot het einde toe. Daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, die niet zonder onderdanen kan zijn. En deze heilige kerk wordt door God bewaard of staande gehouden tegen het woeden van de hele wereld. Hoewel ze soms een tijd lang zeer klein en ogenschijnlijk verdwenen is in de ogen van de mensen. Zo heeft de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder koning Achab 7000 mensen voor zich bewaard die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook is deze heilige kerk niet gevestigd in, gebonden aan of beperkt tot een bepaalde plaats of aan bepaalde personen. Maar ze is verspreid en verstrooid over de hele wereld. Toch is zij met hart en wil samengevoegd en verenigd in éénzelfde geest door de kracht van het geloof. Mensen, laten we met elkaar bidden. Heer in de hemel, dank u wel dat ook vanavond de deuren van de kerk, van dit gebouw, open mochten staan. En we danken u ervoor dat u ons de keuze hebt laten maken om hier naartoe te gaan. We danken u ervoor dat u ons die gezondheid gegeven hebt. Er zijn ook mensen thuis bij de kerktelefoon, die bij de radio, die graag hier hadden willen zijn. Maar het gaat niet meer. Heere God, we bidden u ook voor hen. Heer, wees u vanavond hier aanwezig in ons midden. Wilt u zelf uw woord spreken? En geeft u ons geopende oren en geopende harten om te verstaan waar het om gaat, om te begrijpen waar het om te doen is. Geef dat het woorden mogen zijn die we meenemen de week in, waar we over nadenken, en misschien mee aan het werk gaan. Heer, geeft u ons een dienst die in ieder geval duidelijk mag maken dat u een liefhebbend God bent, die steeds weer naar ons toekomt. We bidden u, Heer, neemt u alles wat ons kan hinderen in het luisteren weg. En verlicht en vervult u ons met uw Heilige Geest. Want hoe zouden we anders kunnen begrijpen waar het om te doen is? Maakt u ons vol, Heer, van u. Terwijl we hier bij elkaar zijn. En geef dat we in de liederen die we zingen, uw naam groot mogen maken. Heer, we bidden het u in de vergeving van onze zonden. Door het bloed van Jezus Christus. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ik wil voor u een gedeelte lezen uit de eerste brief van de apostel Johannes. Bijna achter in de Bijbel, 1 Johannes 4. De vorige keer dat ik hier stond, deed ik een bril op. En er was iemand heel erg van onder de indruk. Die vond dat het wat extra gezag gaf. Zoals u hoort heb ik zelfs vanavond mijn stem aangepast. 1 Johannes 4. Vanaf vers 7. In de herziene Statenvertaling staat er boven vers 7 in deze Bijbel: Gods liefde drijft tot wederliefde. Geliefden, laten we elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God en ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons lief had en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem. En hij in God. En we hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest, wie bang is, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Als inleiding op de preek willen we met elkaar zingen van Psalm 103. Psalm 103, vers 2. Thank you. Na de preek zingen we zonder verdere aankondiging van Psalm 133 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 133, vers 1, 2 en 3 na de preek. Ik heb wel eens vaker gezegd dat ik in een biografie over dominee Poort heb gelezen dat hij zijn preken altijd begon met de woorden: de preek die ik tot mijzelf en daardoor tot u en jou wil houden, wordt geput uit. En dan kwam de tekst. En daarmee bedoelde hij aan te geven dat de preek niet alleen voor de gemeente was, maar ook voor hemzelf. Dat geldt ook voor de preek van vanavond, die is ook voor de voorganger. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een tijd terug zag ik een filmpje op internet. Hij staat er nog. YouTube. Het was een filmpje van mensen op straat. Ze liepen met een bord in hun handen. Een stok en daarbovenop een bord. En met stift of met verf was er een tekst opgeschreven. Regalo abbracci. Abbracci gratis. Of free hugs. Dat is Engels. Toen mijn dochter vanmiddag het filmpje zag, zei ze: oh, een knuffel. Ja, inderdaad. Een gratis knuffel, een gratis omhelzing. Mensen liepen met dat bord in hun handen op straat en anderen werden uitgenodigd om die gratis omhelzing te ontvangen. Dat doe je toch niet? Stel je ervoor dat je zo iemand op straat tegen zou komen met dat bord in zijn handen. Gratis omhelzing. Ja, dus niet, hè? Je laat je toch niet omhelzen door een wild vreemde? Trouwens, wat zouden ze voor betaald hebben gekregen om met dat bord rond te lopen? Want dat doe je toch ook niet uit vrije wil, toch? Waarom eigenlijk niet? Waar ben ik? Waar bent u bang voor? Deze dienst staat in, evenals de dienst van vanmorgen, in het teken van opening winterwerk. Alles op zijn plek. God heeft de gemeente gesticht en zoals we met artikel 27 van de Nederlandse geloofbelijdenis hebben gelezen en beleden, nog steeds bewaart hij de kerk op deze aarde. En hij houdt haar in stand over heel de wereld. Als het over de gemeente gaat, dan hebben wij altijd de neiging om de gemeente te toetsen. En onze graadmeter is dan altijd: wat heb ik eraan? Wat levert die gemeente mij op? Een tijd terug zat ik nog bij mensen, 's avonds laat, en die hadden het hier wel gehad. En dat snap ik, want ik ken mezelf ook een beetje. En die vroegen zich af: wat heb ik nou toch aan die gemeente? En toen heb ik het omgedraaid. Ik heb gevraagd: wat heeft die gemeente aan jullie? Ja. Als je dan toch die gemeente wilt toetsen, toets hem dan aan Handelingen 2. Het eind van het hoofdstuk, daar staat over de eerste christengemeente, vanaf vers 44... allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis het brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. Ja, als je dat inderdaad hoort, dan kun je dat voorstellen. Geen wonder dat er positief over die gemeente gesproken werd. Ook door mensen die niet tot die gemeente behoorden. En wij, 2000 jaar later, kijken toch met een zekere afgunst naar die gemeente. En we proberen van alles om onze eigen gemeente aantrekkelijker te maken. Kringwerk, huisbezoeken, mannenontbijt, vrouwenlunch, gemeenteavonden, sing-in, aangepaste diensten, En ik doe daar ook aan mee. We verzinnen van alles. En toch, het kan niet georganiseerd worden. Het kan niet opgelegd worden. Want als je Handelingen 2 leest, dat hele hoofdstuk, dan kom je bij dat laatste vers 47. En dan staat er aan het eind als een soort echo. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Psalm 127 vers 1 spreekt over mensen die aan het werk zijn. Maar er wordt ook bijgezegd, als de Heere het huis niet bouwt, dan is al het werk van de bouwers te vergeefs. God moet het doen. En er is nog iets als je Handelingen 2 leest. Laten we maar zeggen de menselijke kant. Want als je dan vers 44 leest, dan staat daar: allen die geloofden waren bijeen. Dat ligt aan de basis van die gemeente in Handelingen 2. Geloof. Alles wat we aan die gemeente zo aantrekkelijk vonden en vinden, dat rust op het geloof in Jezus Christus. Pas vanmiddag bij het nog weer doorlezen van de preek viel het me op dat artikel 27 daar ook mee eindigt. De kerk van alle tijden en plaatsen rust op de kracht van het geloof. Het heeft geen zin om van alles te organiseren als de basis niet goed is. Je kunt van alles doen, maar als er geen geloof onder zit, is het leeg. En wat behelst dat geloof dan? Als je Handelingen 2 doorleest, dan kun je de hele Pinksterpreek van Petrus samenvatten in 2 woorden. Jezus Christus. En de mensen worden door die preek in het hart geraakt en ze vragen: wat moeten we doen, mannenbroeders? En Petrus zegt: bekeert u. En velen laten zich dopen, velen ontvangen de Heilige Geest, velen worden behouden en dagelijks worden tot de gemeente toegedaan. Dat is de basis van gemeente zijn. Het geloof in Jezus Christus. Geen beamer, geen opgeleukte diensten. Jezus Christus. Daar gaat het om. En al die dingen, als we daarnaar kijken, kerkgang, het bezoek van eerste of tweede dienst, het lezen van de Bijbel, deelnemen aan activiteiten, omzien naar elkaar, en je kunt nog veel meer noemen, al die dingen zijn het gevolg van het geloof. En als al die dingen er niet zijn, dan mag je dus volgens mij vragen stellen bij dat geloof. Want aan de vruchten herken je toch de boom? Als je Johannes 15 leest over de ware wijnstok, dan lees je dat de vrucht van het geloof, dat liefde is. Ik vond het vanmorgen prachtig, Efeze 1 vers 15 werd voorgelezen. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Dat is de volgorde. Eerst het geloof. Dan de liefde. Iemand die dat heel sterk benadrukte in zijn brieven was de apostel Johannes. Als je dat 7e vers wat we met elkaar gelezen hebt doorleest, en als je die hele brief zou doorlezen, dan kom je dat woord liefde, agape, heel vaak keren. Tientallen keren. In vers 7 al 4 keer. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God, en ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. We moeten elkaar lief hebben, zegt Johannes. En daar geeft hij 3 redenen voor. Want een ieder die lief heeft, is uit God geboren, is wedergeboren. Dat is 1. De liefde is uit God, dat is 1. En ieder die lief heeft, is uit God geboren, wedergeboren, dat is 2. En kent God, 3. Dus de liefde in een gemeente bestaat niet zonder het kennen van God. Bestaat niet zonder de relatie tot God. In Romeinen 5 vers 5 staat die prachtige tekst die ik wel eens heb proberen uit te beelden. Met een stel bekertjes voor in de kerk, een hele stapel. En ik goot ze vol, één bekertje. En het stroomde over in de andere bekers. Zo wordt de liefde van God in ons hart uitgestort, zegt Paulus daar in Romeinen 5 vers 5. Door de Heilige Geest. En die liefde houd je niet voor jezelf, maar die geef je door. Het beeld van de Jordaan is heel mooi. Als u wel eens in Israël bent geweest, dan kan ik me voorstellen dat u genoten hebt bij het meer van Galilea. Het water van de Jordaan komt aanstromen en het komt in het meer van Galilea. En er is genieten geblazen daar. Er zit vis in, er zit leven in. Prachtig. Het meer van Galilea ontvangt het water en geeft het door. En dan ga je zo'n 70, 80, 90 kilometer, 100 kilometer verderop. Dan kom je bij de Dode Zee. De Dode Zee ontvangt het water. Maar ze geeft het water niet door. Nou, dan zal het wel overstromen. Nee, dat doet het dus niet. Het wordt inderdaad een dode zee. Want er groeit haast niets. Zo is het met een gemeente die wel de liefde van God ontvangt, maar niet doorgeeft. Dat wordt een dode boel. Johannes zegt het nog veel scherper in vers 8. Wie niet lief heeft, wie Gods liefde niet doorgeeft, kent God niet. Want God is liefde. En ik denk dat je het kunt doortrekken naar een gemeente. Professor Versteeg doet dat ook. Hij zegt dat er in een gemeente van alles kan gebeuren. Er kunnen diensten zijn op de zondag. De ambten kunnen er zijn. Er kan er gecollecteerd worden. Er kan gebeden worden. Maar als er geen liefde is, dan betekent dat niets minder dan het einde van gemeente zijn. En dan haalt Johannes in twee versen Kerst en Goede Vrijdag aan. Bethlehem en Golgotha. Vers 9. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Dat is Bethlehem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Dat is Golgotha. Kerst en Goede Vrijdag. Niet omdat wij God zochten. Niet omdat God naar beneden keek, naar deze wereld, en zag dat er mensen hun best deden. God was de eerste. Paulus zegt in de Romeinenbrief in hoofdstuk 5 vers 8... dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Het begint bij God. Vers 12 tot en met 16 spreekt met nadruk steeds weer over het blijven in God. Hij in mij en ik in hem. Als we elkaar lief hebben, dan blijft God in ons. U kunt het zich misschien niet voorstellen, maar het komt wel eens voor dat ik ruzie heb met mijn vrouw. En ik zal u straks uitleggen waarom u zich dat niet kunt voorstellen, maar als u aan mij denkt, kunt u zich dat misschien wel voorstellen. Maar als ik ruzie heb met mijn vrouw, als die relatie verstoord is, dan is de relatie met boven weg. En ik denk dat u dat herkent. Als ik moeilijkheden heb met mensen om me heen, dan is mijn relatie met God ook verdwenen. Dan blijft hij niet meer in mij en ik niet in hem. Meestal komt het er dan op neer dat ik tegen mijn vrouw zeg wat ik verkeerd gedaan heb. Hoe zegt Psalm 133 dat ook alweer? Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Daar woont hij zelf. En als die liefde nou niet regeert in dat huis, ik denk dat je dan kunt zeggen dat God daar niet woont. En geen zegen dus. Hoe kun je dat weten? Dat God in je leeft. En jij in God. Ik denk dat Johannes drie dingen noemt. En ik moet ze helaas kort noemen, maar het staat in vers 13, 14, 15 en 16. Doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft, zegt Johannes. En het volgende vers. In de tweede plaats, doordat we zien en getuigen en belijden dat God zijn Zoon gezonden heeft en dat Jezus de Zoon van God is. Je komt ervoor uit dat je gelooft in Jezus Christus en die gekruisigd. Een leven van een christen kan niet zonder het getuigenis. Kan niet zonder de belijdenis. Die belijdenis zorgt ervoor dat je in God blijft en Hij in jou. En vers 16 is een probleem, want in vers 16, ik denk dat Johannes daar spreekt over de persoonlijke ervaring, over de geloofservaring. We hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. Johannes geeft eraan dat als je in Jezus Christus leeft, in God leeft en Hij in jou, dat er ook momenten in je leven zijn dat je dat kunt ervaren. Dat je dat ervaart. En dat je daar misschien van spreekt. In deze tijd is dat heel gevaarlijk, want we leven in een gevoelsmaatschappij. Het voelt goed, dus het is goed. Ons geloof kan niet gebaseerd zijn op ons gevoel. Maar Johannes noemt hier met nadruk dat geloof zonder gevoel ook niet kan. Misschien zegt u dat wel, ik heb nog nooit iets van God ervaren. Ik denk dat je met de woorden van vers 16 je dan toch moet afvragen of God wel in jou is. En jij in God. De volgende versen, vers 17, 18, 19, behoren tot mijn favoriete Bijbelgedeelte. En dat komt omdat er een verhaal aan vastzit. Noemt u het maar een geloofservaring. Jaren terug was er een dominee. Zijn naam staat ergens hier op het bord. Laten we maar zeggen dat hij in een huis woonde. Die belde mij op. Die had een telefoontje gekregen van een dominee uit Slowakije. En die dominee uit Slowakije gaf les op openbare scholen in Slowakije. En die dominee had het op zijn hart gekregen om naar Nederland te gaan, om daar lessen op een openbare school bij te wonen. En hij had contact opgenomen met die dominee die daar staat. En die dominee dacht, oeps, wat moet ik daar nou weer mee? Dat was een maand van tevoren kwam dat telefoontje, niet al te lang voorbereid. Wat moet ik daarmee? En toen dacht hij, wacht. Brinkman, Ochten. Ik krijg geen beroepen, maar er wordt wel een beroep op mij gedaan uit andere plaatsen. Brinkman Ochten, die geeft les op de houtkoperschool. Die gaat maar met die dominee uit Slowakije op pad. Maar daar had Brinkman uit Ochten helemaal geen zin in. Brinkman uit Ochten was eigenlijk een beetje bang. Want hij had op dat moment maar 9 kinderen op de houtkoperschool. En om nou een dominee van 12, 13, 1400 kilometer te laten komen om lessen bij te wonen terwijl er maar 9 kinderen zitten. Dat zou toch niet zo geweldig voor mijn aanzien zijn, nietwaar? Dus ik regelde een afspraak met hem, of voor hem, bij een collega, een vriendin van mijn vrouw en ik in Veenendaal. Die gaf ook godsdienstles, dus hij was de hele morgen onder de pannen. Maar hij wilde ook lessen bijwonen. Wacht, ik had nog een stagiair in Dodewaard. Er was iemand geweest, die had daar ooit een keer een dominee op gebeld. Ze gaf godsdienstles en ze zei, ik moet een cursus halen en voor die cursus heb ik een stagebegeleider nodig. Wilt u dat voor mij zijn? En die dominee uit Dodewaard zei, wacht, Brinkman, Ochten. Die geeft zelf les aan de openbare school en heeft in het onderwijs gezeten. En een paar jaar later dacht ik, daar kan die dominee uit Slowakije mooi naartoe. 'S Morgens zat hij in Veenendaal. 'S Middags ben ik meegegaan naar Dodewaard. Het heeft ons trouwens wel wat opgeleverd. Want de afgelopen 4 jaar heb ik met dankbaarheid gebruik gemaakt van de lessen van die collega die op internet staan. En doordat de groepen in Dodewaard zo groot waren, ben ik in overleg gegaan met de directie op de houtkoperschool. En heb ik geen 9 leerlingen meer, maar zijn het er 4 of 5 keer zoveel de afgelopen 4 jaar. En dat allemaal dankzij een dominee uit Slowakije. Tussen de middag zat hij bij ons thuis te eten, halverwege de route, nietwaar? Het gesprek ging in het Duits en hij vroeg aan mij, wat doet uw vrouw eigenlijk? En ik zei, die is krankenzwester. Zuster in het ziekenhuis. Hij vond dat geweldig. Want verpleegkundigen in Slowakije, zei hij, worden heel slecht betaald. Dus als ze dat werk doen, dan doen ze dat uit liefde. Dus uw vrouw is ook vol van liefde. Zei die dominee, hè? En zei hij, als het goed is, zijn dominee is ook vol liefde. Ik schaar daar mezelf dan ook maar bij als boodschap voor ons, broeder. En zei hij, directeuren van fabrieken, banken, bedrijven, die hebben heel veel moeite om lief te hebben. Want die zijn bang. En als je bang bent, kun je niet lief hebben. Daar heb ik de volgende morgen om 6 uur over nagedacht op Skiles, op de dijk tussen Tiel en Ochten. Prachtige morgen, midden in de zomer. Als je bang bent, dan kun je niet lief hebben. Waar heb ik dat gelezen? Volgens mij in de Bijbel, maar waar? En ik dacht erover na. Als je heel veel bezit hebt, ben je bang dat je het kwijtraakt. Dus ben je op jezelf gericht en niet op de ander. Als je maar 9 kinderen in de klas hebt zitten, wil je niet dat een dominee uit Slowakije en een ouderling uit Huizen daarbij zitten. Dus dan zoek je wel een andere manier. Waar kun je niet allemaal bang voor zijn? Voor je goede naam? Voor promotie? Om dit of dat kwijt te raken? Maar als je inderdaad bang bent, dan ben je op jezelf gericht. En niet op een ander. En toen dacht ik, hoe zit het dan met mezelf? En ik moet u zeggen, die morgen om 6 uur was ik nergens bang voor. En waarom niet? En ik vroeg me dat af en ik dacht, als je nou mag weten dat Jezus Christus gestorven is aan het kruis. Als je weet dat hij met zijn bloed betaald heeft voor je zonde. Als je weet dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Als je mag weten dat Jezus Christus de waarheid gesproken heeft toen hij zei, ik ben met u, al de dagen. Dan hoef je toch nergens bang voor te zijn. En ik dacht aan de trouwkaart van mijn vrouw en mij, waar we op het laatste moment boven hebben gezet, want ik ben verzekerd dat niets of niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Toen moest ik een stapje opzij doen, want er kwam een auto aan, een busje. Er is er de hele route maar eentje geweest. En op de zijkant van dat busje stond, ervaar de zekerheid. U weet dat ik dus niet in toeval geloof. Maar ik wist nog steeds niet waar ik dat gelezen had. Als je bang bent, ben je niet volmaakt in de liefde. Ik kwam thuis, mijn vrouw is aan het werk gegaan, ik heb de kinderen naar school gebracht, ik heb de concordantie gepakt waar je in kunt opzoeken waar een bijbeltekst staat. En om 9 uur zat er al iemand op de bank, want de vrouw had mij gebeld voor een gesprek. En heel onpastoraal heb ik tegen haar gezegd, sorry, ik ben op zoek naar een bijbeltekst, ik kan hem niet vinden, wil je even wachten, ik zoek even die tekst op. Dat was goed. En toen kwam ik dus uit bij 1 Johannes 4, vers 18. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees, de angst houdt in me straf in. En wie vreest, wie bang is, is niet volmaakt in de liefde. Daar stond het. 1 Johannes 4, vers 18. En ik zei, dankjewel dat je even wilde wachten. Je hebt een afspraak gemaakt, want je wilde over je problemen praten. Maar ik wil je één vraag stellen. Mag dat? Ja, zei ze, dat is goed. Ik zei, oké. Ik zeg, mag ik jou vragen? Geloof jij in Jezus Christus? En toen werd er gehuild. Want dat was het probleem. En dat is de vraag voor u. En ook voor mij. Geloven wij in Jezus Christus? Volledig. Helemaal. Vertrouwen we ons leven volledig aan Hem toe. Ik kan het u nog scherper stellen. En dan moeten we eigenlijk even naar vers 17 kijken. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Hebt u die vrijmoedigheid? Als u vannacht sterft, waar bent u morgen dan? Ik heb die vraag wel eens gesteld of iets wat erop leek. En ik kreeg hem meteen terug. En terecht. Ik ben toen even stil geweest. Ik heb even heel goed nagedacht. Wat ga ik nu zeggen? Maar dat is de vraag, broeders. Als je vannacht sterft, waar ben je morgen dan? Hebt u vrijmoedigheid? Want eens komen we voor God te staan. Maar als je, niet vanwege jezelf, maar als je vanwege het volbrachte werk van Jezus Christus kunt en mag zeggen van ja. Ik geloof dat Hij mijn verlosser is. Dan snap je ook dat mensen hun spullen hier verlaten en de zending ingaan. Want ze zijn toch verzekerd? Als het goed is, leven christenen in een atmosfeer van liefde. Omdat ze in God blijven. En ik denk dat die ruimte, die vrede, die rust moet gebaseerd te zijn op het geloof in Jezus Christus, op het vertrouwen in Hem. Vertrouwen en angst staan ook tegenover elkaar. Iemand die bang is, vertrouwt niet. Jaren terug heb ik een keer gezegd van ik vertrouw in niemand meer. En ik hoor het wel meer mensen zeggen en misschien zegt u dat ook wel eens. Meestal komt dat voor uit een negatieve ervaring met mensen. Toen had ik een wijze buurman die zei, Erik, als jij niemand vertrouwt, dan heb jij geen leven meer. En dat is echt waar. Dan voldoe je niet aan de opdracht die God ons gegeven heeft om Hem lief te hebben en elkaar lief te hebben. Want daar is vertrouwen voor nodig. En ik weet dan ook dat je regelmatig je neus zult stoten. Gisteravond nog was er een jongen die zei tegen mij, of vertrouwt u mij soms niet? Ik moest meteen aan deze preek denken. En ik heb zijn vraag beantwoord met een wedervraag. Gemeen, hè? Nu zeg ik tegen hem, ja, ik vertrouw je helemaal. Weet u waarom? Omdat Hij daarboven mij en u ook vertrouwt. En elke keer als het misgaat, dan zegt Hij tegen u en mij, probeer het maar opnieuw. Probeer het maar opnieuw, ik vergeef het je. Probeer het maar opnieuw, ik vertrouw je. Dus ik zou tegen die jongen zeggen, en ik denk dat de boodschap wel doorgegeven wordt. Ik vertrouw je, probeer het maar, Probeer te zijn zoals Hij. Vers 19. Probeer te zijn zoals Jezus. Mijn Zoon, Jezus Christus. Vol liefde voor God. En vol liefde voor elkaar. Gisteravond was er inderdaad een soort speurtocht door Ochten. De dominee heeft het aangehaald. Aan hem werd de vraag gesteld, wat doet een dominee als hij de Bijbel uit heeft? De vraag had de dominee overigens wel zelf aangedragen hoor. En hij gaf inderdaad als antwoord, ik doe hetzelfde als ieder ander. Ik begin opnieuw. Voor mij geldt dat inderdaad. Ik begin opnieuw. Sinds een paar jaar probeer ik in een jaar tijd de Bijbel door te lezen. Daar is niks geweldigs aan, maar ik heb dat gewoon nodig. Want als ik in mijn relatie tot mijn vrouw en kinderen wat minder liefdevol begin te worden, dan zegt mijn vrouw, die zo vol liefde is, volgens die dominee uit Slowakije, die zegt dan tegen mij, ga jij maar eens wat meer Bijbel lezen. En ze heeft gelijk. Bijbel lezen is één van de manieren, en misschien wel de belangrijkste manier, om in God te blijven en God in ons te laten blijven. Voor vanavond of voor vandaag stond voor mij Lucas 6 en Lucas 7 op het rooster om te lezen. U zou het, als u straks niet naar de preekbespreking gaat, zou u dat eigenlijk thuis eens moeten lezen. Die laatste verse, 15 versen. Het gaat over een vrouw die op bezoek is bij Simon de Farizeeër. Jezus is daar en die vrouw die komt binnen en ze zalft de voeten van Jezus. En de Simon die is daar boos over. En dan vertelt Jezus hem gelijkenis. En dan zegt Jezus tegen die Simon, deze vrouw geeft veel liefde, omdat ze veel gezondigd heeft. En die zonden zijn haar vergeven. En zegt Jezus tegen Simon, er zijn ook mensen die weinig liefde geven. Want hun zijn weinig zonden vergeven. Proeft u gemeente waar onze liefde vanuit God en voor elkaar vandaan komt? Die komt voort uit het feit of wij mogen weten en ervaren en geloven of onze zonden, al onze zonden, om Christus wil vergeven zijn. Zijn al uw zonden vergeven? Of houdt u nog wat slagen om de arm? Want als je in een gemeente leeft waarin men wat zonden achter de hand houdt, dan kan die gemeente niet volgestort worden met het liefde van Jezus Christus. En dat ligt echt niet aan God. Dat ligt aan die gemeente. Weet je nog van het begin? Die borden? Regalo abbracci. Abbracci gratis. Free hugs. Gratis omhelzing. Een gratis knuffel, zoals mijn dochter zei. Dat doe je toch niet? Waarom eigenlijk niet? Koning Hiskia van Juda kreeg van de profeet te horen dat hij zou gaan sterven. Hij ging in gebed en kreeg er van God 15 jaar aan zijn leven toegevoegd. En dan lezen we in Jesaja 38 vers 17 wat die periode van spanning met hem gedaan heeft. En Hiskia zegt dan in Jesaja 38 vers 17, zie, tot vrede is de bitterheid voor mij bitter geweest. Want u hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Van het graf van de ontbinding vandaan gehaald. Want u hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Zo heeft Hiskia die spannende periode ervaren. U hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Wat een prachtige uitdrukking. Jezus Christus hangt aan het kruis. Met gespreide armen. De nagels zijn erin geslagen. Hij wil u lieflijk omhelzen. Het is regalo. Gratis. Free. Het kost u niets. Heeft hij al uw zonden al achter zijn rug geworpen? Pas als u zich door hem hebt laten omhelzen. Dan pas zullen wij mensen zijn die op anderen durven af te stappen om ook hen te omhelzen. En steeds meer zullen we dan gaan lijken op Jezus Christus. U bent vanmorgen uitgenodigd om naar de catechisatie te gaan of om naar de kringen te gaan. En misschien hebt u daar geen behoefte aan. Dat kan. U hebt er misschien ook wel geen zin in. Dat kan ook. Dan kan ik tegen u zeggen dat u zin moet maken. Maar dan denkt u er meteen bij van ja, maar je vertelt niet hoe dat moet. Zin maken. Maar ik zal het u nou vertellen hoe dat moet. Zin maken. Er was een toneelspeler die in een toneelstuk speelde, avond aan avond aan avond aan avond. Hij was de enige speler. Een uur, anderhalf uur van tevoren was hij bezig. Hij moest een masker opzetten, een pruik, andere kleding aan. Hij moest zich opmaken. En avond aan avond aan avond werd dat toneelstuk opgevoerd. De ene keer had hij meer succes. De andere keer had hij minder succes. Hij speelde een rol. Hij speelde iemand anders. Hij deed alsof. Als u geen zin hebt, dan moet u doen alsof u zin hebt. En gewoon gaan. Lijdzaamheid is daar het Bijbelse woord voor. Volharding. Avond na avond na avond zat hij voor zijn spiegel, maakte hij zich op en voerde het toneelstuk op en kwam weer terug. Tot op die laatste avond. Het was heel bijzonder geweest. Nog nooit had hij zo'n niveau bereikt. Hij was teruggekomen in zijn kleedkamer, was voor zijn spiegel gaan zitten en had machtig gewoonte, zoals hij al jaren gewend was, zijn masker af willen zetten en op het tafeltje willen zetten. Toen merkte hij dat hij die avond zijn masker niet had opgehad. En niemand had het gemerkt, want door de jaren heen was zijn gezicht naar het masker gaan staan. Gemeente, dus af en toe hebt u geen zin in dingen. Dat geldt ook voor pastoraal medewerkers. Maar als we volhouden, en desnoods op die avonden dat we geen zin hebben, net doen alsof, dan zult u merken dat u steeds meer op Jezus Christus gaat lijken. Net als Hij. Vol liefde. Voor zijn Vader. En voor elkaar. Amen. Gemeente, zullen we met elkaar danken en bidden. Vader in de hemel, als we de liefde niet hadden, dan was het niets. Dat geldt niet alleen voor allerlei gaven die mensen krijgen, maar dat geldt ook voor een gemeente. Als er geen liefde is, dan is het niets. Heer in de hemel, wilt u geven dat als er nog dingen zijn in ons leven die in de weg staan, dat we steeds meer gevuld worden, volgemaakt worden door uw liefde. Wilt u dan geven dat we die zaken belijden aan u, maar ook aan de mensen die het betreft. Wilt u geven dat we sorry durven zeggen? En Heer, wanneer we nog twijfelen aan u, wilt u dan mensen op ons pad brengen die ons steeds weer wijzen op het werk van Jezus Christus, dat genoeg is, dat voldoende is, dat afdoende is. En wilt u geven dat we ons daar geheel en al aan overgeven, zodat we gevuld kunnen worden met uw liefde. Heer in de hemel, allerlei ambtsdragers en mensen uit het jeugdwerk, kringwerk, zondagsschool, sta voor een nieuw seizoen, een nieuw winterseizoen, alles op zijn plek. Heere God, wilt u ons volmaken van uw liefde? Wilt u geven dat de mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, dat we die met liefde benaderen? Want waar liefde woont, daar woont u zelf. Daar geeft u zegen. Heer, en wijst het u ons aan als er in ons persoonlijk leven dingen zijn die liefde in de weg staan. En geeft u ons de moed om die zaken op te ruimen. En dan zullen we zien en ervaren dat er meer liefde in ons leven komt en dat we ook daardoor meer oog krijgen voor de gemeente en onze plek en onze eigen plaats daarin. Wilt u geven dat we niet blijven steken in de vraag, die gemeente, wat heb ik eraan? Maar wilt u geven dat we het omdraaien en proberen onze taken, onze plaats en onze opdracht in de gemeente op te pakken? Maakt u het ons duidelijk wat we hebben te doen? Misschien een functie of een ambt, een bediening, een taak, maar misschien ook een kaartje of een omhelzing op het juiste moment. Heer, maakt u ons vol. Vol van uw liefde. Voor u en voor elkaar. We danken u dat we zo met elkaar mochten zijn. We danken u voor uw woord. En bovenal danken we u voor het offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. De bron van alle liefde. Heer, dank u wel dat u zelf liefde bent. Gaat u met ons mee straks? Bewaakt en bewaart u ons op de plek en de plaats waar we gesteld zijn? En wilt u geven dat we van de liefde waar we over gehoord hebben, dat we die ook uitdelen aan de mensen om ons heen? Heer, we bidden het u. In de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil alleen. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. En daarna mogen we met elkaar zingen van Psalm 118, het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. En het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Thank you.
Laten we met elkaar bidden om de zegen van God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.